Goedemorgen. Hij is aan, dat hebben we gehoord. Leuk om weer wat nieuwe gezichten te zien. Een heleboel bekende gezichten te zien, dat is ook heel leuk. Ik ben nog steeds bezig met het spreken over gelijkenissen. Ik ben er vorig jaar mee begonnen. En ja, dan denk je, daar red je wel een jaar mee. Nou, daar kan ik nog een half leven mee vullen volgens mij. Ik zou graag weer hulp van iemand willen vragen om even een stukje voor te lezen uit de Bijbel. Er is iemand die dat wil. Niet allemaal tegelijk. Ja, heel fijn. Het gaat om... Jij mag hierheen komen hoor. Ja. Het gaat om Lucas 15. Dan kan iedereen het vast opzoeken. Moet ik het goed zeggen? Vanaf vers 11. Is denk ik handig.
Ja.
Want dat is nou precies ook hetgene waar ik tegenaan loop. Dus. Lucas 15, vanaf vers 11 en dan tot het einde van het hoofdstuk.
15 vers 11, tot het einde van het hoofdstuk. Dan mogen we een beetje dichterbij halen.
Doe wat jij wil.
Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Je mag misschien ook wel vertalen die ze te vreten kregen. Zo gaat het bij varkens meestal. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot hoever gaat het? Helemaal tot het einde. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en het gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat het te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij mij en alles wat voor mij is, is voor jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.
Dankjewel.
Ja.
Heb je varkens of varkens gehad?
Ik heb veel met varkens te maken gehad. Mijn vader was veevoerhandelaar.
Okay.
Dan kom je ze wel tegen.
Ja,
ik wou dat zeggen. Gesnuit, hè? Twee gaten.
Ja,
hou ze in de gaten.
Ja, wij hebben ook varkens en je hebt gelijk, het is vreten.
Ja.
Alles wat, alle spreekwoorden en gezegden over varkens kloppen. Zo lui als een varken, vreten als een varken, zo dom als het eigen achtereind. Klopt allemaal. Oh ja, absoluut. gewoon een bekende gelijkenis, denk ik. De meeste niet-christenen kennen deze zelfs. Als je die gelijkenissen aan het lezen bent, een van de dingen die dan toch een beetje je bekruipt is van, wat ga ik hier nou over zeggen, wat nog enigszins nieuw is. Nou, dat is eentje die je maar gauw naast je neerlegt, want dat moet je helemaal niet proberen. Het is eigenlijk helemaal niet interessant wat jullie al hebben qua kennis. Het gaat erom wat God jullie wil vertellen met die gelijkenissen. En deze gelijkenis, die laat zo mooi zien hoe het koninkrijk van God in elkaar zit. Als het gaat over zonde, als het gaat over vergeven, als het gaat over hoe je met God leeft. En dat is het doel van de gelijkenissen, elke keer weer. Jezus is hier op aarde, zoals hij zelf zegt, om het evangelie van het koninkrijk van God te vertellen. En dat doet hij door middel van gelijkenissen. Wat kunnen we hiervan leren van het koninkrijk van God? Dat is een vraag die je altijd weer moet stellen. Als je naar de gelijkenissen gaat kijken. Ik ga er inhoudelijk niet te veel over zeggen, want het is al zo'n bekend verhaal. Je herkent hem waarschijnlijk wel uit je hoofd. Maar toch, we hebben twee kanten hier. Als we even kijken naar de menselijke kant. We hebben twee zoons. De jongste en de oudste. Dan hebben we de vader. God. Die daar boven, tussen, omheen staat. Die zoon, die jongste zoon, die vraagt wat zijn recht is. Dat is niet asociaal, dat is niet vreemd. Dat was in die tijd echt niet ongewoon. Geef mij mijn spullen nu maar vast. Ik heb geen zin om te wachten tot je doodgaat, pa. Geef me mijn spullen, daar kan ik tenminste nog van genieten als ik jong ben. Nou, oké, hij krijgt het. Er valt gelijk op dat de vader er niks tegen inbrengt. Oké, hier heb je het. Geen discussies. Nee, alsjeblieft. En die zoon gaat ermee zijn leven leiden. En die leidt een leven en die doet de dingen die hij doet. De dingen waar hij voor kiest. De dingen die hij echt wil. Doet hij. En dan doet hij nog meer dingen. 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 En dan in één keer is het alsof hij wakker wordt. In één keer denkt hij bij zichzelf, waar ben ik in beland? Hoe ben ik hier gekomen? En meer nog, hoe kom ik hier weer uit? Maar in één keer komt hij tot een inzicht dat al die keuzes die hij gemaakt heeft, hem ergens hebben geleid tot een punt waar hij niet wil zijn. In één keer ziet hij het. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar dit is een les die wij alvast kunnen nemen hieruit. Dit vertelt iets over hoe wij als mensen in elkaar zitten. Wij maken keuzes. En we maken keuzes van de dingen waarvan wij echt geloven, dit zijn de dingen die wij echt willen. En dat is ook heel belangrijk. Dat je keuzes maakt die kloppen met wat jij echt wil. Maar dan gaat het steeds verder. En steeds verder. En ergens merk je dat deze zoon, die eigenlijk begon met iets heel normaals, ook in die tijd, dat hij telkens in die keuzes een kleine afslag nam die hem uiteindelijk steeds verder wegleidde van zijn vader. Keuzes die in ons leven ons steeds verder wegleiden van onze vader, van God. En dat je op een gegeven moment in een plek komt dat je zegt van wacht. Dit is zo ver bij God vandaan. dit wil ik niet. En dat kan vroeger en later zijn. Dit is natuurlijk een verhaal waarin dit soort zaken worden uitvergroot. Om het heel duidelijk te maken. Ja, ik bedoel, wij hoeven echt niet te wachten tot we bij de varkens zitten en eigenlijk het voer van de varkens willen eten. Overigens, wat wel leuk is, wij noemen deze gelijkenis de gelijkenis van de verloren zoon. Bekend, hè? In andere talen wordt deze gelijkenis de gelijkenis van de verkwistende zoon genoemd. Dat is natuurlijk niet iets wat in de Bijbel zelf staat, dat is gewoon een titel die wij eraan geven. Maar het is wel grappig dat andere culturen, Engelstalige, Franstalige, Duitsstalige, kijken er iets anders naar dan wij. Die zeggen, het is de verkwistende zoon. En dat triggerde mij een beetje, want ja, wij hebben varkens. En als ik kijk naar wat voor voer zij krijgen, nou, ze krijgen korrels, ze krijgen brood, wat wij mogen ophalen van de voedselbank, omdat zij dat niet meer kwijt kunnen, omdat er zoveel wordt aangeleverd aan de voedselbank, dat zij er vanaf moeten. Wij krijgen groente en fruit van een supermarkt, wat is afgekeurd, wat op datum is. Ik kan je vertellen dat onze varkens die eten niet van, eten geen fabrieksbrood, die eten brood van pakketbakkers. En onze varkens eten meer asperges als wij in het jaar eten. Over verkwisting gesproken. Dat is een beetje een zijpad, geef ik al direct toe. Maar weet je, kijk, als je goed wil eten, kun je best bij onze varkens aanschuiven. Dat is weer even de boodschap. Maar dat is natuurlijk niet waar dit over gaat. Maar als je over verkwisting hebt, wat zijn wij aan het verkwisten? Als maatschappij. Weet je, en daar zit ook wel weer een link in. Hoeveel afslagen hebben wij wel niet genomen? Dat we op zo'n plek zijn gekomen, dat we roofbouw plegen op onze planeet. Dat we roofbouw plegen op het klimaat. Dat we roofbouw plegen op de dieren die we houden. Nou ben ik daar niet, ben daar geen activist in of zo hoor. Maar het zet je wel even aan het denken. Want dat is nou precies wel waar die zoon terecht kwam. En dat is waar we nu als maatschappij ook bijna in zitten. Dat mensen nu toch echt gaan nadenken. Wat we aan het doen zijn, is eigenlijk niet meer wat we wilden. Ja, dat is wel makkelijk dat je alles in de supermarkt kan krijgen. En altijd mooie gelijke stukjes vlees hebt. Ik laat me verleiden tot één opmerking daarover nog. Weet je, de kippen bij ons bij de kippenboeren, die mogen 6 weken oud worden. Want na 6 weken, volgens een bepaald voedingsschema, met een bepaald ras, met een bepaalde manier van behandelen van die dieren, na 6 weken zijn ze, als ze geslacht worden, precies zo groot dat ze in de plastic bakjes van de supermarkt passen. Dat is de reden dat kippen in Nederland 6 weken oud mogen worden. Die fipronilcrisis die we pas hadden, die mochten kippen niet worden afgevoerd. 2 weken. Kippen waren 8 weken oud. Al die kippen, of althans heel veel daarvan, behalve van een paar creatieve boeren, al die kippen zijn vernietigd. Omdat de supermarkten ze niet meer wilden hebben, omdat ze niet in de plastic bakjes pasten. Over verkwisten gesproken. Maar goed, ik stap even nu daarvan af. Wij houden zelf dieren en dat is hobby, maar ook omdat we, ja, nou, het is niet alleen hobby. Onze voornaamste overtuiging daarbij is culinair. Het is veel lekkerder. Maar dan ga je wel dit soort dingen zien. En dat doet je wel wat. En toen ik hiermee bezig was en dat van het verkwisten meekreeg van, zelfs op maatschappijniveau zijn we bezig een soort verloren zoon te worden. Geef ons maar waar we recht op hebben, het rentmeesterschap over deze wereld, en dan gaan wij daar wel mee bezig. En dat is echt niet in één keer een grote stap geweest dat we met z'n allen hebben gedacht van, nou, gaan we eens even lekker slecht doen, jee, gaan we eens lekker overhoofd. Nee, dat is stapje voor stapje voor stapje voor stapje gegaan. En nu zitten we hierin. Zo is deze zoon, die is ook echt niet zomaar weggegaan van zijn vader. En nou ga ik eens even. Nee, die heeft dit gedaan en het volgende dingetje gedaan en toen kwam dat erbij en dat was ook leuk en dat was vrienden en dat, die nam je mee ergens naartoe en dan zit je tussen die varkens. Maar het belangrijkste punt is, hij werd wakker. Hij kreeg het inzicht van, dit wil ik niet. En toen ging hij nadenken. En toen maakte hij een plan om eruit te komen. Het is wel een ondernemende kerel. Het is wel eentje die heeft aangepakt. Die heeft zijn kansen gegrepen en die is daarmee aan de slag gegaan. En dat soort type mensen wordt in andere gelijkenissen wordt juist ook heel erg geprezen. Je moet je talent niet begraven, je moet ermee aan de slag gaan. Je moet er wat mee doen. Ga het maar vermeerderen. Daarmee wordt deze verloren zoon alweer iets minder de bad guy, de slechterik in het verhaal. Hij begon goed, maar hij liep vast. En toen hij vastliep en tot inzicht kwam, had hij een plan. Ik ga naar huis en ik ga naar mijn vader toe en ik gooi me aan de voeten van mijn vader neer en ik ga hem smeken om me alsjeblieft in dienst te nemen. Dan maar als dagloon, als minste van zijn knechten. Dat is mijn plan. Cool. Dat geeft hem energie, geeft hem moed. Daar gaat hij. Hij gaat op pad en al die keuzes, dat laat hij achter zich. Hij zegt van, dit wil ik dus niet. Ik gooi het roer om. En mijn ego zit mij niet meer in de weg. Ik ga wel smeken. En hij komt aan. En hij wil zijn speech gaan geven. En hij krijgt de kans niet. Want zijn vader komt naar hem toe, rent op hem af, geeft hem een zoen, omarmt hem, geeft gelijk instructies, haal de beste kleren, geef hem een ring. Dit is mijn zoon, hij is terug. Weet je, een van de dingen die ik hier zo mooi aan vind, is dat de vader ook hier niks zegt. Ja, maar je bent fout geweest. Moet je wel eerst even goede excuses maken. En hoe kan ik nou weten dat je het echt meent? Prima, je meent het allemaal echt, maar nog steeds. Je hebt mijn wet overtreden. Daar staat straf op. Niks. Niks van dat. Geen woord. Hij wacht het excuus niet eens af. Hij ontarmt zijn zoon. En hij sluit hem letterlijk en figuurlijk weer in zijn armen. Dit is zo'n mooi beeld over ons christenen. Wij zijn altijd kind van God. Maar wij kunnen ervoor kiezen om buiten het koninkrijk van God te gaan wonen. Wij kunnen ervoor kiezen om te doen zoals niet hoort bij het koninkrijk van God. Het gevolg is dat we op een gegeven moment wakker zullen worden. En wij zullen wakker worden, anders worden we wakker gemaakt. Want de Heilige Geest woont in ons. En die zorgt er wel voor dat je wakker wordt op een gegeven moment. En wat gaan we dan doen? Ken je dit? Jullie kennen het natuurlijk niet. Ik wel. Ik houd het lekker bij mezelf. Ik ken het. Dat ik een volle overtuiging keuzes heb gemaakt. En geloof me hoor, ik ben echt, alle keuzes die ik maak vraag ik me echt niet af, past dit in het koninkrijk van God? Sommige dingen doe je gewoon. En dan kom je ergens dat je denkt van, nou moet ik met mensen omgaan of ik moet op een bepaalde manier werken die eigenlijk helemaal niet bij het koninkrijk van God passen. Ik moet mensen om de tuin leiden. Ik moet op een bepaalde manier moet ik met zaken omgaan die, nou noem maar wat, verkwistend is. Of die in ieder geval leiden tot dat ik andere mensen benadeel. Of ik mag niet eerlijk zijn. Ook niet tegen mijn collega's of mijn baas. Of wat dan ook. Ik heb het meegemaakt. En de laatste keer dat ik dat meemaakte, heb ik ook echt een keuze gemaakt. Ik stop hier. Ik neem ontslag. Ik doe het niet. En alles is op zijn pootjes terechtgekomen. Want op dat moment, als je weer het koninkrijk van God binnen wil, dan is er geen enkele opmerking vanuit God. Dan zegt God gewoon van, hey, top, je bent er. Kom, we gaan aan de slag. We gaan aan het werk. Want je bent nog net zo goed kind van God als daarvoor. Je hoeft niks goed te maken tegenover God. Je hoeft niet extra je best te doen voor God. Je hoeft niet op een of andere manier je gezichtsverlies goed weg te werken. Want je hebt helemaal geen gezichtsverlies. Want God weet toch al lang van tevoren hoe jij bent. Tegenover God kun je je gezicht niet verliezen. Tegenover God kan jouw ego wel, maar jouw aanzien geen deuk oplopen. Want hij weet toch al lang wie je bent. Hij weet toch al lang hoe je in elkaar zit. Hij weet toch ook wel, als hij jou nu de helft van zijn bezittingen geeft, wat jij ermee gaat doen. Hij wist van die zoon toch al dat hij bij die varkens terecht kwam. Maar hij zegt, jij mag jouw eigen keuzes maken. Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven om te helpen met die keuzes. Hij geeft ons onderricht vanuit het woord. Wat ik hier nu sta te doen. Wat we elkaar meegeven. Hij heeft ons verstand gegeven. Hij heeft ons gevoel gegeven. Allemaal dingen die ons kunnen helpen om de juiste keuzes te maken. En hij zegt, joh, ga je gang. Ik weet niet hoe het jullie leven is, maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik dingen heb geprobeerd te doen. Op dat moment in de goede overtuigingen, die volledig mislukten. En waarvan ik achteraf denk van, nou ja goed, dan zal God waarschijnlijk wel zo erg verkeerd hebben gevonden dat het niet goed was. Want wat ik altijd wel doe, is welke keuze ik ook maak, ik vraag aan God om het in zijn handen te nemen. Voor als ik de dingen niet goed overzie. Dat is ook een keuze die je kan maken. Ik wil graag dat God mijn leven leidt. Nou heb ik wel geleerd dat dat niet is op je stoel zitten en wachten tot God jou een openbaring geeft over wat je moet gaan doen. Dat is gewoon aan het werk gaan. Dat is gewoon je hoofd stoten. Dat is gewoon dingen proberen. En dingen lukken en dingen mislukken. Enzovoort enzovoort. Maar je moet doen. En wat er ook gebeurt, je kan zomaar zonder problemen weer terug naar God gaan. Het moment dat deze jongen, deze man, we mogen wel spreken inmiddels van een man, als die terugkwam, is dat voor God voldoende om hem compleet te vergeven. En 1 Johannes, als wij belijden wat we verkeerd hebben gedaan, dan is God zo dat hij ons direct vergeeft. En dat belijden is, eigenlijk is dat alleen maar met dezelfde overtuiging, met dezelfde ogen als God kijken naar wat je hebt gedaan. En als jij met dezelfde ogen als God kijkt naar wat jij hebt gedaan, dan ga je zeggen, oh God, dat was niet goed. Dat was niet van het koninkrijk van God, dat hoort niet bij u. En als jij het zelf verkeerd vindt om te doen, dan gaat het jou dwars zitten. En als je dwars zit, dan ga je het uit je leven halen. Of er moeten andere dingen zijn die je nog meer dwars zitten. Gezichtsverlies tegenover je naasten, je collega's, je familie, enzovoort, enzovoort. Want soms belet ons dat om te erkennen dat er fout zaten. Vorige keer bedacht ik mij, en dat heb ik deze keer weer vergeten natuurlijk. Ik had eigenlijk voor de dienst even op elke stoel een punaise moeten laten leggen.
Niet lief.
Niet lief. Nee, maar wel leuk. Nee, want als jij op een punaise was gaan zitten, hoe had je dat gevonden?
Au.
Au. Had je het leuk gevonden? Wat had je gedaan met die punaise? Naar mijn hoofd gegooid. Ja. Had je hem laten zitten?
Nee.
Nee. Als er iets in jouw leven zit wat je dwars zit, dan gooi je dat eruit. Zo'n punaise gooi je eruit. Eigenlijk was dat de kortste preek geweest die ik had kunnen doen. Lijkt me ook nog een keer leuk. Nou, leer hiervan. Amen. Maar weet je, feitelijk is het wel zo. Er zijn zoveel van die punaises die wij in ons leven laten zitten. Omdat we bang zijn om te worden aangekeken door wie dan ook. Of omdat ons ego ons in de weg zit. Omdat we denken dat we ons ook tegenover God vroom moeten voordoen. Nonsens. Echt nonsens. Maar dat is wel wat het is. Dus ik hoop dat je, als je een keer weer wat in je leven hebt, dat je even aan die punaise denkt. En anders pak je er zelf maar een, leg maar op je stoel en probeer het uit. Even weer van, oh ja, zo was het. Nee? Nee, nou goed. Je mag het ook gewoon in je hoofd doen. Ja. Maar, weet je, gooi die dingen uit je leven. En laat het achter. Net zoals die boten en je hele hebben en houden. Laat het achter. Dat is de ene zoon. En ik denk dat we daar een heleboel van kunnen leren. En dat zijn dingen die je eigenlijk allemaal al wist. Maar het zijn dingen die waarschijnlijk nodig zijn dat we het elkaar nog eens een keer voorhouden. En misschien zijn er nu wel dingen in je leven waar je eigenlijk bij moet weglopen. Dan hoop ik niet dat er een ontslaggolf gaat volgen hier in Engelo, maar weet je, als dat het is wat nodig is, dan is dat het nodig. Wat is jou het leven in het Koninkrijk van God waard? Wij zijn hier op aarde om het Koninkrijk van God te tonen aan andere mensen. En op die manier, en alleen op die manier, kunnen wij andere mensen laten zien hoe het is om Jezus te volgen. Niet door dingen te zeggen, niet door mooi te zingen, niet de foldertjes uit te delen, maar door te leven naar het Koninkrijk van God. En te zingen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Die dingen moet je ook doen, maar dat is niks als je niet ernaar leeft. En we hoeven niet heilig te zijn, we hoeven niet perfect te zijn, als we maar erkennen wanneer we dat niet zijn. Ook tegenover niet-christenen. Als je dat gewoon maar erkent, van oké, dat was niet goed voor mij. En dan gewoon verder gaan met de goede dingen. Dat is de ene zoon. De andere zoon zit ietsjes anders in elkaar, want die is namelijk nooit uit het Koninkrijk van God weg geweest. Die woont nog steeds thuis. Prima leven, prima vent. En dat vindt zijn vader ook. Die is blij met die man. Die kan vertrouwen op hem. Top. Doet het werk. Die is nu alweer in het veld aan het werk. Is bezig. Die werkt in het Koninkrijk, wat dat ook precies is. Maar die zit met een ander probleem. Een probleem wat ook heel veel christenen tegenkomen. En dit zijn natuurlijk twee tegenpolen. De een is helemaal buiten het Koninkrijk en de ander zit helemaal in het Koninkrijk. Ik denk dat wij ergens zo daartussen zitten. Stukjes in en stukjes uit. En de ene keer gaat de ene kant op en de andere keer de andere kant op. Maar deze man, die heeft een ander probleem. Nou, het is mooi dat die twee kanten worden getoond hier. Hij wordt boos. Nou krijgt hij alle aandacht. Ik ben hier aan het ploeteren. Ik doe allemaal goede dingen. En ik krijg nooit wat. En dan gaan we voor hem. Oh man, op deze manier heb ik er geen zin meer in hoor. Ken je dat? Ja, dat ken je. Hij trapt in de valkuil dat hij zich vergelijkt met anderen. Dat is ook een gelijkenis. De dagloners die aan het eind van de dag voor meer of minder uur hetzelfde betaald krijgen. Welke fout maken zij? Zij vergelijken zich met andere mensen. En hij gaat in één keer gaat hij zich verongelijkt voelen. En dan, van daaruit komen eigenlijk een paar onzinopmerkingen. Jij zag nooit een kalf voor mij. Je geeft nooit aandacht voor mij. Hij krijgt elke dag te eten hoor. En hij heeft elke dag krijgt hij ook vast wel van zijn vader zoiets van, hey, dat heb je mooi gedaan, die akker joh, top. Maar nooit die speciale aandacht die hij in één keer nu mist, omdat een ander die krijgt. En ook hier de reactie van de vader. Niks niet van, ja, loop niet zo te zeuren man, hij is terug, jij altijd met je aandacht vragen, kom op. Niks niet. Geen enkel verwijt. Hij herinnert hem er alleen aan. Ja, maar al die gezachte kalveren die zijn van jou. Je had gewoon zelf mogen pakken. Pak maar. Dat is goed. Doe maar. Ik heb zoveel voor je, joh. Allemaal van jou. Leef je uit. Geen verwijt. Maar alleen bemoediging, bevestiging van wie hij is. Je doet me denken aan een manier van denken die je bij heel veel mensen ziet, ongeacht of ze christenen of niet christenen zijn, maar ook bij heel veel christenen. Stel, je zou 10 kilometer willen hardlopen. Dat is mijn reactie ook. Nou kan je zeggen, nou, 10 kilometer. Weet je wat? Dat ga ik nooit halen. Ik ga voor de 8. 9. Ik ga voor de 9. Ja. Dat is maximaal wat ik kan halen. Ik ken mezelf, slechte knie, geen conditie. Dat is maximaal. Daar ga ik voor. En dan ga je lopen. En dan ga je lopen. Dan haal je 8. En dan heeft nou toch bijna die 9 gehaald. Oh, best oké. Okay. Maar de kans is dat als jij jezelf een belemmering oplegt of een beperking oplegt in je denken, dat je die beperking niet eens gaat halen. Want hoe we ook denken, we denken toch dat we net iets meer kunnen dan we fysiek kunnen. Het is voor mijn geval zeker als het over hardlopen gaat. Maar je verlaagt de lat. En de kans is dat je die lat dan niet eens haalt. En dan zit je al 2 kilometer onder de 10. Of je gaat zeggen, ik ga voor de 10. 10, daar ga ik voor. Dat ga ik doen, want ik wil de 10. En daar ga ik voor aan het werk. En je gaat lopen en lopen en lopen. En je komt bij de 8. En de 8 ga je voorbij, want je hebt nog een beetje over. Want je hebt je oog op de 10. In plaats van dat je denkt van, nou, 9 ben ik al bijna. Laat ik maar vast een beetje inzakken. Ik hou het niet meer vol. Je gaat toch nog even door. Je haalt het laatste nog even eruit en je haalt 9,2. En dan haal je niet de 10. Maar hij haalt wel de 9,2. Het ding hierbij is, als jij gaat denken vanuit beperkingen en dingen die niet mogelijk zijn, zul je altijd minder voor elkaar krijgen dan wat mogelijk is. En als je denkt vanuit wat mogelijk is, dan zul je altijd verder komen. En misschien niet de volle 100% halen. Maar je komt wel verder. En dit denken, dat projecteren we ook naar het Koninkrijk van God. Want in plaats van dat deze zoon nu had gedacht van, nou, het kan best dat er een gemest kalf voor mij geslacht wordt. Dat kan best. Dan ga ik eens even met de vader overleggen. En dan misschien dan geen kalf, maar wel een groot schaap. Ook goed. Heb je in ieder geval wat. Maar dat deed hij dus niet. Want hij legde zichzelf beperkingen op. En dat is de andere kant van het christen zijn, van het leven in het Koninkrijk van God. Hoeveel beperkingen leggen wij onszelf op? Wat zijn de dingen waar we niet voor durven te bidden? Wat zijn de dingen die we niet durven te doen? Dan zeg je niet dat je alles maar moet willen en proberen. Maar denk eens ietsjes groter dan je denkt. Denk eens ietsjes verder. Denk eens vanuit het perspectief van God. Want vanuit het perspectief van de Vader had deze zoon alles al. En de Vader zat erop te wachten tot hij het ging gebruiken. Prima zoon, als jij ervoor kiest om niet zo'n kalf te slachten, dan kies je daarvoor. Dat is goed, dat is niet fout. Dat mag jij kiezen. Maar als je dat kiest omdat je kiest vanuit een denken in een beperking, ja, dan ga je vastlopen. Want je gaat die beperking de schuld geven. Je gaat andere mensen de schuld geven. Je gaat God de schuld geven. Je gaat jezelf de schuld geven. In plaats van dat je er vol voor bent gegaan. En in ieder geval kunt zeggen tegen jezelf, ik heb alles gegeven wat ik kon. En moet je kijken wat God er nog bij heeft gelegd. Want misschien had God dan nog wel gezegd bij die 9,1, ik til je op en ik zet je bij de 11 neer. Die kans heb je God niet gegeven. Die kans heeft deze zoon zijn vader niet gegeven. Om te zeggen van, oh, wou je een feestje? Ik weet een goede band, die ga ik voor je bestellen. Slacht dat kalf en we maken er gewoon een heel groot feest van. Nee hoor, die kans heeft de vader niet gehad. Zie een zoon die zichzelf en zijn vader tekort doet door te laag in te zetten. En we zien een zoon die zichzelf en zijn vader tekort doet door ook te laag in te zetten. Twee zonen, twee tegenovergestelde verhalen. Maar het komt op hetzelfde neer. Verwacht je datgene wat God jou kan geven? Of verwacht je van, nou, met die beperking en dit niet. En ik moet toch ook nederig zijn, dus ik mag niet, oeh nee, dat mag ik niet denken. Al die dingen. Ga ervoor. Ga voor wat God je wil geven. En als je erachter komt dat jij keuzes hebt gemaakt die je ergens hebben gebracht wat je niet wil, ga terug naar God. Eén opmerking nog over dit stuk. Eerst hebben we 100 schapen, waarvan de één weg is. En alles wordt op de kop gezet. Dan hebben we 10 drachmes, waarvan de één weg is. En alles wordt op de kop gezet. Dat zijn de twee gelijkenissen die hier Paul voorstaan. En dan hebben we 2 zoons. De eerste 2 spreken van hoe God bezig is om dat schaap en die drachme terug te krijgen. En aan het werk is met je. En op zoek is naar je. En probeert jou tot dat inzicht te brengen van kom terug naar mij. Kom bij mij. Kijk naar mij met de ogen die ik heb. Kijk naar jezelf met de ogen die ik heb. Kijk naar je situatie met de ogen die ik heb. En dan die laatste gelijkenis van die 2 zonen. Waarin God nog even een stapje dieper gaat en zegt van, er is geen verwijt. Jezus is gestorven voor jou. Je hebt de eigen keuze. Wil je in het koninkrijk, wil je uit het koninkrijk? Kies maar. Maar elk moment dat jij bij mij komt, ben ik je vader en ik sluit je in mijn armen. En gaan we gewoon samen verder. Ik weet niet hoe het in jullie leven is. Ik weet niet wat er eventueel speelt of niet speelt. Ik weet niet of je mensen hebt aan wie je dit nodig is moet gaan uitleggen. Maar doe ermee wat je kan. Gebruik het in het koninkrijk van God. Gebruik het ook om het koninkrijk van God te bouwen. Gebruik het ook om het koninkrijk van God uit te leggen aan andere mensen. Ik geniet er erg van op het ogenblik. Ik heb op fitness. Ik doe al fitness. Heb ik een man ontmoet. In de 70. Doet ook nog steeds fitness. Petje af. Maar die is vrij metselaar. Nou, op zich hebben we een best wel leuke klik. We houden allebei van lekker eten, dus dat scheelt wel. Maar ik geniet ervan. Hij is heel open en ik ben heel open. En ik geniet ervan dat elke keer als hij. Dat hij kent de Bijbel ook. Maar hij heeft overal een weerwoord op. En elke keer als ik met iets kom uit de gelijkenissen, waarvan ik alleen de gelijkenis eigenlijk maar neerzet, en niet heel erg theologisch erop inga, dan heeft hij geen antwoord. Daar geniet ik van. Dan denk ik bij mezelf, ja, die dingen die zijn gewoon echt verrekte goed in het uitleggen van de Koninkrijk van God. Die kun je er gewoon heel goed voor gebruiken. Dat vind ik mooi. Dus we gaan zien waar we komen met hem, ik weet het niet. Maar dat is iets voor God. Zie maar waar jullie mee komen. En waar jullie komen. En ga nou niet nu al zitten denken van, ja, maar dat ga ik niet zo doen, want dat werkt niet. En dat ga ik ook niet zo doen, want dat werkt ook niet. Dan heb je er nog niks van begrepen. Dan moet ik nog even een uur door. En het wordt te lang voor iedereen. Ja?